ben goed te verstaan. Goedemorgen allemaal. We zijn, weet ik niet heel goed hoe ik moet beginnen. We zijn in feite aan het eind beland van een thema wat we best lang hebben behandeld en waar we bezig mee zijn geweest. Maar ik wil het eigenlijk niet echt als eind zien. Ik wil het eigenlijk meer als overgang zien. We hebben ons, ongeveer een half jaar bezig gehouden, over nagedacht wie wij zijn. Wie wij mogen zijn, wie wij waren, wat de Bijbel erover zegt. En dat hebben we gedaan aan de hand van een Bijbels boek, de brief aan de Efeze, aan de gemeente in Efeze. En ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren, maar hoe langer ik daarmee bezig ben, hoe geweldiger vind ik het. Aan het begin, als je zo'n boek leest, dan lees je daar misschien snel doorheen. Dan lees je misschien ook over dingen heen. Maar naarmate dat je het steeds weer leest, er steeds weer mee bezig bent, naarmate daarvan ontdek je steeds meer. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. Ik hoop dat jullie dat ook zo hebben ervaren. Dus het is ook mijn hoop dat wij, als wij vandaag de laatste preek hebben in deze reeks, dat wij daarmee gewoon niet stoppen, dat wij gewoon dat boek blijven lezen, dat wij ons daarover blijven verwonderen, dat wij ons daaruit blijven voeden. Want ook vandaag is weer een tekst aan de orde waar zoveel in zit, waar je eigenlijk over bijna elke vers een aparte preek zou kunnen houden. Dat vind ik het mooie aan Gods woord. Het is gewoon een schat die misschien oppervlakkig niet zo waardevol en glanzend lijkt, maar hoe meer je daarin gaat graven, hoe meer je daarin verdiept, hoe meer haal je eruit. En ik hoop dat het ook vanochtend zo mag zijn. En Rinus die zei dat wij een beetje reparatiewerk doen. Misschien is dat zo, maar misschien is dat ook juist Gods leiding geweest. Want deze tekst vind ik is eigenlijk ook een hele mooie tekst om niet alleen maar met dit thema te eindigen, maar ook echt over te gaan naar het thema wat we na de zomer gaan behandelen. Het Koninkrijk van God. Wat betekent het om Jezus echt te gaan volgen in ons dagelijks leven? En de tekst die wij gaan lezen, die staat in Efeze 5. En het is best een lang stuk. Het zijn de eerste 21 versen. Dus laten we die tekst even samen bekijken. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontucht pleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buiten geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn, maar waarin losbandigheid is. Maar word vervuld met de geest en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Nou, dat is best een lang stuk. Maar als wij de brieven van Paulus lezen, en ook deze brief, dan zien wij dat Paulus dingen heel bewust zegt en daar ook een hele bewuste volgorde in heeft. En dat is ook bij deze tekst weer heel belangrijk om te zien. In deze tekst gebruikt Paulus iets wat wij in de Bijbelse uitleg boekeinden noemen. Hij heeft een thema, heeft een onderwerp en dat kadert die in. En daar zegt hij twee dingen aan het begin en aan het eind die enorm belangrijk zijn, die wij eerst moeten weten voordat wij de rest kunnen begrijpen. Dus daarom is de preek die ik de titel heb gegeven, Leven als kinderen van het licht, begint die met het bekijken van wat zijn de voorwaarden, wat is de motivatie, waarvanuit kunnen wij leven zoals God het bedoeld heeft. En dat doet hij in versen 1 en 2 en in vers 21. Het zijn twee dingen die bij elkaar horen en die wij moeten onthouden, die we voor ogen moeten hebben. Het eerste is dat hij ons oproept om, en ik hoop nu dat ik de goede woorden zeg, om God na te doen. Niet alleen na te volgen, maar het woord wat hier gebruikt wordt is wat je in het woord pantomime ziet. Het mime, het nadoen. Dat je God nadoet, maar hoe, waarvan uit? Als geliefde kinderen. Dus de motivatie om een leven te leiden zoals God dat wil, dat is alleen maar mogelijk als ik een liefdevolle, vertrouwelijke omgang, relatie heb met mijn hemelse Vader. En daar komen wij bij het thema van heel die brief. Wie ik ben? In Christus. In Christus. Daar draait alles om. Als christen, als gelovige, is mijn identiteit niet in mezelf, maar in de God die ik toebehoor. Christus. En hier de Vader. Dat God mijn Vader is, dat ik aangenomen ben vanuit genade, vanuit hetgene wat God in mij heeft gedaan, als geadopteerd kind van de beste Vader die ik mij zou kunnen voorstellen. Een Vader die zoveel beter is, zoveel liefdevoller dan een aardse Vader ooit zou kunnen zijn. We hebben de neiging om God, als wij horen dat God Vader is, om te kijken, oké, hoe is mijn Vader geweest? Dat is een heel slecht voorbeeld. Ook al heb je een hele goede vader gehad. Want God is zoveel beter. God is goed. Dan is God niet goed zoals wij invullen dat hij goed is. God is goed zoals hij zich openbaart in zijn woord. En hoe hij zich openbaart in zijn woord is zoveel beter, zoveel groter dan wij kunnen denken als wij het hebben over wat goed is. Je moet weten dat God een goede vader is. Een goede vader die alleen het beste voor heeft voor zijn kinderen. Dat is wat Handy zo mooi heeft verwoord in zijn preek. Hoe kan ik leven in vrijheid? Als ik mij besef dat hetgene wat God mij wil geven, mij ook daadwerkelijk vrij maakt. Dat het echt het beste is voor ons. God is onze schepper. God heeft ons gemaakt. En hij weet precies wat wij nodig hebben. Hij weet precies wat goed is voor ons. En dat is datgene wat hij ons wil geven. Geloof in de Bijbel is niet dat ik dingen, losstaande feiten, theoretische dingen, geloof over God. Dat is veel meer dat ik op basis van datgene wat ik in die feiten zie, een diep vertrouwen heb in die God. Zoals kinderen een vertrouwelijke, afhankelijke relatie hebben van hun ouders. En dat is precies wat Paulus hier bedoelt. Wij volgen God omdat wij hem vertrouwen. Wij doen hem na zoals kinderen leren te leven door hun ouders na te doen. Dat is in de goede dingen, dat is ook in de minder goede dingen zo. Daar hebben we misschien heel de rest van ons leven mee te maken. Dingen die wij hebben nagedaan van onze ouders die niet zo goed waren. Maar als wij God voor ogen hebben, dan kunnen wij alleen maar goede dingen zien. Dan kunnen wij alleen maar goede dingen nadoen. Dat is hoe een kind van God ten diepste wil leven. Als je wederom geboren bent, dan is dat je verlangen. Omdat je God lief hebt. Omdat je God kent. Maar dan noemt hij nog een ander voorbeeld, om het niet te abstract te maken. Hij noemt in vers 2 het voorbeeld van God zelf die mens werd, in Jezus Christus. Dus wij hebben niet alleen maar Gods openbaring in zijn schepping. We hebben ook niet alleen maar Gods openbaring in het geschreven woord. We hebben daarnaast ook nog de openbaring in God toen hij zelf op aarde was. Dat is wat Paulus ons hier ook voor ogen voert. Hoe is Jezus geweest? Hoe heeft Jezus geleefd? Jezus is het ultieme voorbeeld voor de volgeling van God. Jezus is die enige die volledig volgens Gods wil en normen en waarden kon leven. Hij is de enige die zonderloos was. Hij is de enige die nooit fouten heeft gemaakt. En daarom is in heel die brief en in heel de Bijbel ook maar één held. En dat is Jezus. En als ik in Christus ben, dan is Jezus mijn held. Dan heb ik Jezus voor ogen en dan wil ik Jezus volgen. Niet om alles na te doen wat Jezus deed, omdat hij natuurlijk ook uniek was. Maar in die dingen waarin mij hij een voorbeeld is. Hoe meer ik me daarin verdiep, hoe meer ik de Bijbel lees, hoe meer kan ik ontdekken wat het dan inhoudt. En hoe heeft Jezus het ultieme bewijs geleverd voor Gods liefde? Dat is door zijn eigen zonderloos volmaakt leven op te offeren op het kruis. Als losprijs, als offer, als betaling, als ruil voor mijn verloren leven. Om mij vrij te kopen. Om mij te verzoenen, om mij die liefdesrelatie te geven. Dat is wat je in Romeinen 5 vers 8 zo mooi leest. Dat God zijn liefde tegen ons bewijst. Doordat Jezus, toen wij nog zondaars waren, voor ons gestorven is. Wat mij motiveert om God te volgen, is het ultieme bewijs van Gods liefde op het kruis op Golgatha. In Jezus en in Jezus' leven en in zijn opstanding. Jezus deed alles voor mij. Zo bevrijdend. Ik mag weten, ik mag God navolgen, niet omdat ik daar nog iets aan toe moet voegen, niet omdat ik daar nog iets aan terug moet geven, maar omdat Jezus dat allemaal voor mij heeft gedaan. En dus schiet ik altijd in tekort. Altijd, elke dag. En dat is wat het betekent om uit genade te leven. Vanuit hetgene wat Jezus één keer voor altijd heeft gedaan. Dat is wat Paulus hier ons voor ogen houdt. En in vers 21 komt er nog iets bij. Want als wij het over liefde hebben, dan hebben we vaak een verkeerd beeld van liefde. Een verkeerd beeld van God. En daarom voegt hij daar nog iets aan toe. En dat is de vrezen Gods. Dat is een woord wat we niet heel graag horen. Waar niet meer veel over gezegd wordt in deze tijd. Maar wat zo belangrijk is. Het is niet dat ik bang ben voor God. Maar dat is omdat ik een diepe houding van eerbied, van ontzag heb voor hem. Ten diepste dat ik mij besef dat hij God is en ik niet. Dat is wat met de vrezen des Heeres bedoeld wordt. Dat ik weet, God die staat boven mij. God die is niet alleen maar mijn liefdevolle vader, wat hij ook is. Hij is niet alleen maar mijn vriend, wat hij is. Hij is ook mijn koning. Hij is ook mijn heerser. Ik leef niet voor mezelf. Ik kies niet wat ik goed vind. Ik vraag het aan hem. Een kind van God, iemand die in Christus is, die heeft een diep verlangen om zijn wil af te stemmen met de wil van God. En niet meer voor zichzelf te gaan leven. En die twee dingen, die moet ik naast elkaar houden. De liefde van God, die onvoorwaardelijke liefde, die agape liefde die hij mij geeft in Christus. En een diep besef van ontzag. Dat ik het met God te maken heb. De levende God die boven alles staat. En dat is datgene wat bepaalt hoe ik de rest van deze tekst lees. Want wat Paulus je schrijft is een van de liefdevolste dingen die hij zou kunnen schrijven aan ons. Paulus die is zo gegrepen door die liefde. Hij noemt het meerdere keer in deze brief dat hij daarvoor bidt dat wij deze liefde mogen begrijpen en aanvaarden. Dat het eigenlijk ten diepste niet helemaal mogelijk is. In ieder geval niet door menselijke inspanning. We hebben daar de Heilige Geest voor nodig. We hebben iets bovennatuurlijks nodig om deze bovennatuurlijke liefde aan te nemen. En dan geeft hij een tegenoverstelling. Wat hij ook meerdere keer doet in deze brief. Ik vind het altijd mooi, elke keer dat Ruben preekt, zegt hij dat heel bewust. Hè? Je bent overgegaan van team Adam naar team Jezus. Ja? In Christus ben je nu. Maar hij geeft nog meerdere vergelijkingen. Hij zegt, wij waren geestelijk dood. En nu zijn wij geestelijk levend geworden. Een nieuwe opstanding. Een opstanding uit de doden is gebeurd. Iets bovennatuurlijks. De wedergeboorte heeft plaatsgevonden. En wat hij hier doet, is hij geeft een vergelijking met twee uiterste dingen weer. Hij schetst een tegenstelling tussen licht en duisternis. Ja, het zijn twee uiterste einden. En die zet keihard tegenover elkaar. Heel zwart-wit. Er zit geen grijs gebied meer tussen. En hij noemt het leven waar wij uit zijn verlost als wij in Christus zijn, een leven in duisternis of zelfs als duisternis. Een leven in het rijk van de vijand van Satan. Waar we helemaal aan overgeleverd waren. En hij noemt het nieuwe leven als zijn in het licht. Leven in het licht. Licht zijnden, zegt hij. We zijn nu licht geworden. Dat doet hij heel bewust. Omdat wij dat steeds weer nodig hebben om voor ogen te hebben waar. Dat hadden we ook gisteren op de Bob. Zei Rudy volgens mij, we vergeten vaak waar we uit voort zijn gekomen. Wat we achter ons hebben gelaten. Dat is natuurlijk niet genoeg om terug te kijken, maar het helpt ons om helder voor ogen te krijgen waar we nu voor gaan leven. Dat is wat een goede arts doet als ik een check-up heb en er wordt ontdekt, er zit een ernstige ziekte in mij waar ik me helemaal niet van bewust was. Dan gaat hij mij allerlei foto's laten zien en allerlei dingen om mij ervan te overtuigen dat ik ziek ben, terwijl ik misschien dat helemaal niet zo voel of ervaar. En dat doet hij omdat hij een goede arts is, omdat hij mij wil behandelen, genezen. En dat is wat Paulus hier doet. Paulus die zegt heel zwart-wit, er zijn twee mogelijke manieren om te leven. En die zet die keihard tegenover elkaar. En dat wil ik ook een beetje met ons doen. Maar voordat ik dat doe, wil ik heel duidelijk zeggen, dat al die dingen die hij noemt, dat ik dan daaraan schuldig ben geworden. Ik sta hier niet als iemand die zegt, ik heb die dingen allemaal overwonnen en ik heb er geen last meer van en doe mij maar na en dan heb je er ook geen problemen meer van. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik ben net zo als jullie, we staan allemaal op dezelfde lijn. We hebben net zo goed Gods genade, Gods geest nodig. Het is ook niet dat hij zegt dat wij een zondeloos leven gaan voeren op aarde. Dat is ook niet wat hij zegt. We zullen falen, we zullen tekortschieten, we zullen af en toe teruggaan naar het duistere leven. Maar Jezus, de Heilige Geest, wil ons leren leven in het licht. Dat is het proces van heiliging. Dat is waar wat Paulus ook in hoofdstuk 1 noemt, waar hij zegt, we zijn uitverkoren om heilig en smetteloos te leven. Waarom doet hij dit? Hij doet dit omdat wij niet alleen maar geroepen zijn om ons te laten redden en dan te wachten totdat Jezus terugkomt en verder niks meer te doen. Hij zegt dat omdat God een bedoeling heeft, een plan voor ons leven, waarvoor hij ons wil gebruiken hier op aarde. En dat is als getuigen van hem. Ja? En als je de kerkgeschiedenis bekijkt, is altijd de neiging weer dat wij als gemeente, als kerk, teruggaan naar het oude leven, zo wereldsgelijkvormig worden als mogelijk. Het gebeurt keer om keer, elke generatie gebeurt dat weer. En wat daardoor gebeurt is dat de kerk, dat de gemeente hun getuigenis kwijtraakt. En daardoor geen boodschap meer heeft te brengen aan de wereld om ze heen. Want Ruben die heeft het heel mooi verwoord in zijn laatste preek. Dat wij ons moeten beseffen dat wij in een geestelijke strijd staan als volgelingen van Jezus. En als Satan niet kan voorkomen dat wij gered worden, dan wil hij wel voorkomen dat wij verder een leven leiden zoals God dat wil. Hij wil niet dat wij getuigen zijn. Hij wil niet dat wij meebouwen aan Gods koninkrijk. Dat wil hij voorkomen. Ook al is hij verslaan. Ook al is hij overwonnen, vecht hij nog steeds. En wij hebben iets in ons wat er steeds weer naar terug wil en dat is ons vlees. En dat is wat Paulus hier ons wil laten zien. Niet om ons te veroordelen, maar om ons steeds weer voor ogen te houden waar wij vandaan zijn gekomen, waar Satan in ons vlees steeds weer terug naar wil en waarvan ons de Heilige Geest vrij wil maken. Oké? Laten we dat samen doen. Wat zijn de kenmerken van een leven in het duisternis? Paulus noemt in vers 3 en 4 kenmerken, niet alleen maar daar, van een zondig leven. En hij doet dat op twee gebieden. Hij doet het op dingen die ik uiterlijk doe. En hij doet het op dingen die innerlijk in mij gebeuren. Hij begint met iets waar niet alleen maar onze samenleving, maar ook de samenleving toen, in het Romeinse Rijk mee doordrenkt was. En dat is het woord porneia. Porneia is een begrip die gebruikt wordt in het Grieks om elke vorm van seksuele zonde samen te vatten. God is diegene die seks heeft gemaakt. En seks op zich is goed. Het is een geweldig geschenk van God. En als het gebruikt wordt zoals God het bedoeld heeft, dan is het de meest intieme manier om liefde te tonen aan de ander. De seksuele verlangens zijn goed. Er is helemaal niks mis mee. Maar omdat God zo goed is, zet hij grenzen. Ja? En hij zegt, zijn woord maakt heel duidelijk, de enige manier, de enige plek waar seks goed is, is in een liefdevolle huwelijksrelatie tussen man en vrouw. Daar is het voor bedoeld. Verder niet. Dat is de enige toepassing, de enige plek waar het goed is, waar het veilig is, waar het een vorm van geven is, want seks is bedoeld om te geven, niet om te krijgen. Het is bedoeld om de ander, van de ander te houden zoals Christus van ons houdt, doordat hij zichzelf gaf. En dat is goed en dat is gezond. Dat is zelfs een vorm van aanbidding. Van God eer geven. En dat is zodanig krachtig. En zodanig goed. Dat Satan alles daaraan doet. Om het te verpesten. Om het te misbruiken. Om het zelfs te gebruiken om ons kapot te maken. Om ons te verslaven daaraan. God zegt niet dat dingen zondig zijn, omdat hij ons minder tevredenheid en minder geluk wil geven. Hij zegt het juist om ons meer geluk te geven, meer vreugde. Daarom stelt hij die grenzen. En dan maakt het helemaal niks uit op welke manier ik die grens overtreed. En daarmee wil ik niemand veroordelen, want dat heb ik ook gedaan. Zoveel keer dat ik niet kan tellen. Jezus zegt zelf, als ik verkeerde gedachten heb in mijn hoofd, heb ik het al gedaan. Niemand is ervan vrij. Het is ook niet dat je moet denken, ja, daar word ik nooit van vrij en daar kan ik naar niemand toe gaan. Dat is ook niet wat hij hier bedoelt, wat als hij zegt, er moet niet over gesproken worden. En hij zegt in dezelfde tekst dat hij wel juist die dingen aan het licht moet brengen. Om ervan vrij te komen. Nee, wat hij zegt is dat de wereld buiten ons zodanig aan ons moet kunnen zien dat wij anders leven, dat zij niet eens zouden denken dat we die dingen gaan doen. Dat is een heel hoog eis, voldoen wij ook niet aan. Maar dat is waar God ons wil hebben. God wil jou vrijmaken. God wil jou terugbrengen naar het leven in vrijheid, het leven in het licht. En dat is best confronterend. Dat is voor iedereen anders confronterend, want daar stopt hij niet mee. Ja? Hij gaat verder. Hij zegt, alles wat in je leven onrein is, alles wat in je leven niet heilig is, hoort bij de duisternis, maakt je kapot. Dus het volgende woord is ook zo'n samenvattingsbegrip. Hè? Alles wat niet volgens Gods normen en waarden is, maakt jou kapot. En het derde wat hij noemt is hebzucht. Daar ben ik ook niet vrij van. Jaloersheid, vergelijken. Dingen denken te moeten hebben, terwijl ik die eigenlijk niet nodig heb. En daarmee is onze samenleving ook doordrenkt. Je wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Zo werkt de economie. Dat je dingen gaat kopen die je misschien niet nodig hebt. Soms heb je die ook nodig. Het is helemaal niks mis mee. Maar wat is je houding tegenover je bezit? Kun je dat loslaten? Kun je het ook geven als iemand anders dat nodig heeft? Kun je het delen? Of moet je hebben? Meer. Want dat gaat je leven bepalen, hoe je dan leeft. Dan heb je geen tijd meer over voor de ander. Dan ga je een prijs voor betalen. Dat is iets wat je bindt. Dat is iets wat je verslaaft. Maar Jezus wil je daarvan vrijmaken. Het is zo bevrijdend om niet te gehecht te zijn aan onze bezittingen. Om die los te kunnen laten, te kunnen delen. En uiteindelijk heeft dit allemaal te maken met ik-gerichtheid. Egoïsme. De mens is van nature op zichzelf gericht. Dat is de ultieme vorm van verslaving. Ik en daarna ik. Jezus wil ons juist vrijmaken daarvan. Vrijmaken van onszelf. Waarom noemt hij dan hoe wij praten? Dat is omdat Jezus in Matthäus 15, 18 zegt, wat in je hart leeft, dat komt uit je mond. Zo ga je praten. Ja? Wat ten diepste in mijn hart leeft, waar ik ten diepste mee bezig ben, daar ga ik over. Zo ga ik praten tegen andere mensen. Daar ga ik roddelen en wat dan ook. En ook hele slechte dingen zeggen. En vieze dingen zeggen. En onnodige, stomme dingen zeggen. Het is niet voor niets dat de Bijbel waarschuwt voor de tong. Die dingen die we zeggen, die echt impact kunnen hebben in het leven van een ander. Niet alleen maar slecht voor ons zijn, maar slecht voor de ander ook. Het zou geweldig zijn als wij zouden kunnen praten vanuit Gods dankbaarheid en de liefde voor hem. En elkaar op zouden kunnen bouwen. Want dat is wat hij eigenlijk wil, hè? Dat wij elkaar opbouwen. Dat wij elkaar helpen, bemoedigen, soms vermanend hebben we ook nodig. Ik heb competitie. Dan ga ik even water drinken. Geen probleem. Hij noemt er nog iets anders voor om dit leven te omschrijven en dat is dwaasheid. Onverstandig zijn, onwijs zijn. Je kunt heel intelligent zijn, maar in Gods ogen een dwaas. Je kunt helemaal niet intelligent zijn en je kunt wijs leven voor Gods ogen. Wijsheid heeft niks te maken met hoeveel je weet. Hoe intelligent of niet intelligent je bent. Maar of dat je dat wat je in Gods woord leest, omzet. Dat je zo leeft als God dat wil. Wat Satan wil is dat wij volkomen onzinnig leven. En waar het toe leidt eigenlijk, is een verspild en nutteloos leven. Ik wil niet zeggen dat je daardoor misschien niet behouden bent. Maar als je terug moet kijken naar je eigen leven, wat ga je daarover zeggen? Het is meerdere keer dat in de Bijbel gezegd wordt dat wij, terwijl wij jong zijn, al over na moeten denken wanneer wij oud worden. Wanneer wij gaan sterven, wanneer wij uit het leven gaan stappen. Waarom? Omdat het ons een hele andere perspectief geeft voor dit leven. Want God wil dat je leven nut heeft. En dat je dan door hem mag horen, goed gedaan. Je goede knecht, mijn kind. Ik ben trots op je. Omdat je je leven hebt gebruikt als getuigenis voor mij. Dat je je leven hebt ingezet om mij groot te maken. Om mensen te dienen. Om van mensen te houden zoals ik van jou heb gehouden. Dat is niet, om er weer op terug te komen, het is niet dat God niet wil dat wij gelukkig zijn. Hij wil dat wij veel dieper gelukkig zijn. Zonde heeft macht in ons leven, omdat wij die nog veel te veel koesteren. Omdat we daar nog veel te veel van houden. En dat wordt niet overwonnen door te zeggen, ik ga daar nu niet tegen vechten en ik ga het niet doen. Het wordt overwonnen door een veel diepere liefde. Een veel diepere inzicht. Dat God zoveel groter wordt voor mij, zoveel waardevoller wordt voor mij. Het leven wat hij mij wil geven, zoveel meer wordt voor mij. Dat al die andere dingen, al die rotzooi, al die troep, dat ik daar meer en meer vanaf kan blijven. Dus laten we niet stilstaan bij een duister leven. Laten we overgaan naar een leven in het licht. Wat is dat? Wat houdt dat in? Paulus gebruikt in deze tekst 3 keer het woord peripateo, wandelen. Wandelen. Dat is niet een korte sprint en dan stop je weer. Het leven in het licht, het leven in de geest is een wandel. Dat is een levenshouding, een levensstijl. Dat is iets wat jou bepaalt. Dat is iets waar je steeds meer in groeit. Dat is iets wat je gewoonte wordt. En dat is ten diepste waar je naar verlangt als wedergeboren christen. Ik heb het al genoemd, dat wordt gevoerd, dat wordt bekrachtigd door mijn relatie met de Heer. Hoe meer ik groei in mijn kennis van Hem, in mijn vertrouwen in Hem, in mijn liefde voor Hem, hoe meer kan ik zo leven als Hij het voor mij bedoeld heeft. Daarom is het ook een dagelijks navolgen. Het leven als christen is een dagelijkse keus. Is een dagelijkse wandel, is een dagelijkse houding en is een dagelijkse strijd. Er zijn geen afkortingen. Het is iets wat ik moet oefenen dagelijks samen met de Heer. Vanuit zijn woord en vanuit zijn kracht. Dat is waar hij mij in wil trainen. En wat mij daarin helpt is een houding van wat Paulus noemt dankzegging. Diepe dankbaarheid en tevredenheid voor datgene wie God voor mij is en wat hij aan mij heeft gegeven. Hoe dankbaarder je bent, hoe meer ben je vrij van al die onnutte dingen na te jagen. Hoe dankbaarder je bent, hoe meer je ervan beseft wat God je allemaal heeft toevertrouwd, hoe vrijer word je. Want dan heb je zoveel tijd meer over, zoveel meer energie ineens. En dat zijn in feite ook, hij noemt het hier in deze vertaling staat vrucht van de geest, in het Grieks staat vrucht van het licht. Dat zijn de vrucht van de geest die in Galaten 5 genoemd wordt, in Galaten 5, 22. Dus dat is datgene wat de geest in mij bewerkt. Een leven wat goed is, een leven wat zuiver is, een leven wat heilig is, wat iets uitstraalt wat de wereld niet heeft. Het wordt bepaald en het wordt gedreven door een diep verlangen om God te kennen. En dan wordt het weer een beetje praktisch. Dat gaat niet zonder tijd door te brengen met zijn woord. Was het maar zo. Was het maar zo. Veel mensen die willen heel graag alleen maar dingen ontvangen zonder er iets voor te moeten doen. Zonder er enkele moeite voor te moeten nemen. Zonder daar tijd voor apart te moeten zetten. Maar dat ga ik toch ook niet doen als ik een goed huwelijk wil hebben met mijn vrouw, dat ga ik toch ook niet doen. Als ik een goede relatie met mijn kinderen wil hebben, dan moet ik toch iets voor doen. Dat is niet wettisch, dat is omdat ik van hun hou. Ik moet tijd nemen voor Kirsten. Ik moet tijd nemen voor Jacob, Emily en Hannah. En als, omdat ik van hun hou, is dat zelfs geen moeite meer. Het is niet dat ik, oh, ik moet dat nu doen, maar eigenlijk heb ik er helemaal geen zin in. Nou, soms wel. Ja? Maar naarmate dat ik van mijn kinderen en mijn vrouw hou, naarmate, daarvan wordt het ook echt een genot. Wordt echt iets wat echt leuk is. En dat ontdek ik steeds weer als ik echt tijd neem om mij te verdiepen in Gods woord. En iedereen die ik ken, die dat doet, die zegt altijd, maar het was zo goed. Het was zo waardevol. Ik heb er zoveel uitgehaald. Ja? God wil niet, vraagt niet een offer aan jou om je niks terug te geven. God vraagt een offer qua tijd en energie aan jou om je veel meer te geven. En ik hoop dat wij dat meenemen in deze zomer. Dat wij tijd apart zetten voor hem. Het is een leven wat anders is. Het is een leven wat afgezonderd is van de wereld. Heilig betekent apart gezet. Zoals God apart gezet is van zijn schepping, zijn wij apart gezet voor hem. Hij is de beste meester. Hij is de beste vader. Niemand houdt zo van jou als hij. Het is een wijs leven, omdat Gods woord en Gods geboden en zijn wil goed is. Hij wil alleen het beste voor ons. Alleen maar, dat voelen wij niet altijd, we zijn zo beïnvloed door de wereld, door de normen en waarden daarvan. Ja? Dat wij, zoals Paulus zegt in Romeinen 12, veranderd moeten worden in ons denken. Moeten we leren anders te denken. Dat gaat niet van de ene dag naar de ander. Maar dit is een leven van echte aanbidding. Vanuit het hart. God is niet onder de indruk van mensen die samenkomen in een gebouw en liederen zingen en staan en zitten of wat dan ook, als het niet echt is. Hij ziet er zo doorheen. En dat is voor ons ook niet goed. Want dan doe je alsof. Hè? Dan ben je een acteur, dan ben je eigenlijk niet echt. Wat God wil, is dat wij echt worden. En als ik hem ken, hoe dieper ik hem ken, hoe meer ga ik hem aanbidden. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ik heb dat wel eens. Ik zit in de auto, zomaar meteen. Ik hoor een preek of ook helemaal niks. En ineens moet ik gaan zingen. Ik ben dan meestal blij dat er niemand bij is. Want het komt zomaar in mij op. Soms vanuit het niets blijkbaar. Ja? En dat is waar God van geniet. Het is niet alleen maar op de zondag. Hij geniet ervan dat je hem dagelijks aanbidt. Aanbidding is zo bevrijdend, is zo mooi. Het is gewoon waar we voor gemaakt zijn. En het leidt, omdat wij steeds meer vrij worden van onszelf, steeds meer vrij worden van eigen belangen, steeds meer vrij worden van datgene wat wij denken nodig te hebben, dat maakt ons vrij om oog te hebben voor de ander. Vind ik zo mooi, hè? Arco die offert een deel van zijn tijd om naar Afrika te vliegen, om iemand te helpen. Had hij niet moeten doen. Had hij volgens mij ook niks van verdiend of zo. Ja. Maar dat doet hij omdat hij ziet, hij is een nood. Iemand die heeft mij nodig. En daar kan ik helpen. Dat is toch geweldig. Ik vind het zo mooi als ik zie dat er initiatieven in de gemeente ontstaan, zomaar. Omdat mensen bewogen zijn. Daar geniet God van. En dat maakt je diep gelukkig. God wil je een leven geven van diep geluk. Van diepe tevredenheid. Van diepe vreugde. En die vind je alleen maar in hem. Daarvoor ben je gemaakt. Dan mogen wij nu al door zijn kracht in ons, door zijn nieuw leven, door het opstandingsleven, door de Heilige Geest in wandelen. En ik hoop dat ook deze zomer, dat wij daar steeds meer in geoefend raken, dat wij steeds meer dat samen leren te doen. Ik stel voor, voordat ik bid, om even een kort tijd te nemen en om daarover na te denken wat God tegen jou vanochtend wil zeggen. En misschien, als je dat durft en als je dat wilt, daar hardop in gebed op te antwoorden. Zomaar een paar minuten en dan ga ik dat afsluiten met gebed.